Shalom, broeders en zusters, gemeente. Wat is het een voorrecht om vanmorgen weer in de gemeente van de Heer Jezus samen te komen. Ik zat zo vanmorgen te denken, ook bij het zingen. Wat maakt een kerkdienst bijzonder? Wat zou je daar vanmorgen op antwoorden, als ik dat vraag? Wat maakt nou een kerkdienst, een gemeentedienst, daar waar gelovigen samenkomen, bijzonder? Eigenlijk is dat niets anders dan de tegenwoordigheid van de Here te mogen ervaren in een dienst. Ik zeg het wel eens, hè? 20 pastorale gesprekken kunnen niet op tegen één ontmoeting met de Here onder zijn woord. Of in dat je met het woord bezig bent. Een ontmoeting met de Here brengt meer teweeg dan 20 pastorale gesprekken. In 1 Korinthe 14 gaat het onder andere ook over, er staat, als nu de hele gemeente samenkomt. Het gaat over de manier waarop een gemeente samenkomt. En dan komt er ineens een ongelovige of een niet ingewijde binnen. En wat staat er dan? En zo worden de verborgen dingen van zijn hart openbaar. En zo zal hij zich met het gezicht ter aarde werpen en God aanbidden en verkondigen dat God werkelijk in uw midden is. Daar verlang ik naar. Naar zulke diensten. En dat heeft niet alleen te maken met de prediker, met de voorganger, maar dat heeft ook te maken met u en met jullie, hoe wij hier naar de samenkomst komen. Als er één gebedspunt op zondagmorgen kan zijn, voordat je naar de dienst komt, dan mag je bidden, Heere, geef dat wij vanmorgen met elkaar mogen samenkomen in uw tegenwoordigheid. Heer, geef dat u daadwerkelijk met uw Heilige Geest in ons midden zal zijn. Want als God gaat werken, als Hij tegenwoordig is, dan worden de verborgen dingen van ons hart openbaar. Dat zeggen ze wel eens, hè? Dan wordt er vanaf de kansel wordt er gepreekt wat er in onze harten leeft. Maar dan kan het ook zijn dat er vanmorgen een ongelovige in ons midden is, die hier voor het eerst is, of die al verschillende keren is geweest, en dat hij dan op zijn aangezicht valt en zegt, ik kan niet langer voor mezelf blijven leven. Ik ga door de knieën. Ik wil mijn hart aan de Heere geven. Nou, mag de Heere dat vanmorgen ook in ons midden doen. We gaan met elkaar vanmorgen nadenken. Ik zal straks vertellen waarom ik erover hoop te preken. Maar we gaan nadenken over het wonder van de wedergeboorte. En er is een vraag die we dan ook in ons midden neerleggen. En dat is, ben jij wederom geboren? Mag je dat door Gods genade weten? We gaan lezen in Johannes 3, een aantal versen, en dan nog in Titus 3. We beginnen in Johannes 3. Vanaf vers 1. Johannes 3, het gesprek van Jezus met Nicodemus. En er was een mens uit de Farizeeën, zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. En deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zeide tegen hem, voorwaar, amen, amen, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? En Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water, het badwater van het woord, uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarin hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met een ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem, hoe kunnen deze dingen gebeuren? En Jezus antwoordde en zei tegen hem, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel nedergedaald is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon Jezus niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Tot zover. Eerste gedeelte, nog een paar versen uit Titus 3. Dat gaat ook over de wedergeboorte. Je mag het opzoeken, maar ik kan het ook voorlezen. Titus 3, voor Hebreeën. Het gaat over het eertijds en het wonder van de wedergeboorte. Titus 3, vers 3. Misschien geeft dat jouw vroegere levenswandel wel aan, hè? Want dat, wat ook door onze zuster is gezegd, hè? Die herfst, het is eigenlijk saai, hè? Het is eigenlijk doods en dor, dat leven zonder God. Titus 3 vers 3, want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, jaloezie, hatelijk en elkaar hatend. Maar toen de goedertierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker. Opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt. Goed. Tot zover de schriftlezing. We gaan met elkaar nadenken over het wonder van de wedergeboorte. En ja, preken. Wat is dat nou eigenlijk? Preken is een boodschap verkondigen. In 1 Korinthe 14 wordt gesproken over profeteren. Dat is woorden van opbouw, vermaning en troost spreek. Dat is eigenlijk preken. Woorden van opbouw, van vermaning en van troost. Maar als je een preek voorbereidt, dan is dat best wel lastig eigenlijk, want ja, je wil een boodschap communiceren. En het grote gevaar is dat je net als Abraham gaat preken, niet weten waar je uitkomt. He, dan heb je als het ware een kop, maar geen staart in de preek. Dus het is heel belangrijk als je een preek maakt, voorbereidt, he, dat hebben we geleerd ook op de universiteit, dat je een focus en een functie hebt. De focus is, wat wil je de gemeente zeggen? Wat wil je de gemeente uitleggen? En de functie is, wat wil je uiteindelijk met die preek bereiken? Hoe wil je dat de mensen naar huis gaan? Ze moeten er immers wat mee gaan doen. Soms kan een preek blijven hangen. Dan zeg je, ja, het was heel mooi, maar ja, wat heb ik er nu aan? Dus de functie is dan niet helder geweest. Wat wil je er nou uiteindelijk mee bereiken? Nou, vandaag gaan we met elkaar nadenken. Dat is de focus. Wat is de wedergeboorte? En wat zijn de kenmerken van de wedergeboorte? En wat is dan de functie? Wat wil ik daarmee bereiken? Nou, dat de gelovigen in ons midden, degene die de Heer mogen kennen, opnieuw in diepe verwondering en dankbaarheid God danken voor het wonder van de wedergeboorte. Want het is een wonder. Dat de heilige God in onheilige mensen komt wonen. Maar dat degenen die onder ons de Heer Jezus nog niet kennen, die zeggen, nee, dat leven, dat ken ik niet. Die kenmerken, die zijn vreemd in mijn leven. Dat die vandaag door de knieën zullen gaan. En dat de Heere met hen praat en dat de Heere met hen spreekt. En dat ze zeggen, Heere, ik verlang ook dat nieuwe leven te hebben. Heere, kom in mijn hart. Kom met uw Heilige Geest, Heere. Kom, Heer Jezus, op de troon van mijn hart. Ik wil niet langer zelf leven. Ik wil leven voor u. Nou, we gaan met elkaar eerst een tijdje even kijken naar het gedeelte Johannes 3. En dan gaan we het wat verder ook uitwerken. De wedergeboorte. Kijk, om in de hemel te komen, in het koninkrijk van God te komen, is geld, waar een titel en een carrière zijn daar niet voor nodig. De Heer Jezus is hier klip en klaar over het feit dat niemand het koninkrijk van God, de hemelse heerlijkheid, kan binnengaan zonder een nieuwe geboorte. Er moet een wonderwerk van God in ons leven plaatsvinden. Nou, Nicodemus, die komt in de nacht bij de Heer Jezus. En ja, dat kan iets te maken hebben met geheim, dat hij zich ervoor schaamde. Er staat in het voorafgaande hoofdstuk, staat er heel duidelijk, hè, dat in vers 23, velen geloofden in zijn naam, toen zij tekenen zagen die hij deed. En dat zegt Nicodemus ook, hè, niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Dus daar is iets van nieuwsgierigheid in zijn hart. Maar we weten dat de farizeeërs er niet voor uit durfden te komen. Want ze waren bang dat ze net als de blindgeborene uiteindelijk op straat geworpen zouden worden. Ja, als je voor Jezus gaat staan en je gaat er van hem getuigen, dan kan dat soms je naam kosten. Je kan soms afgeschreven worden. Dus misschien is er iets van vrees geweest. Hij komt daar in de nacht bij Jezus, maar Jezus valt gelijk met de deur in huis. Stel je voor, ik krijg huisbezoek. En ja, wij zijn vaak gehend om even eerst over koetjes en kalfjes met elkaar te spreken. Maar stel je voor dat je gelijk in één keer met de deur in huis van, mag ik u een vraag stellen? Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? Paulus deed dat in Handelingen 19, hè, toen hij daar bij de gelovigen van Efeze kwam. Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zeggen, we hebben helemaal niet gehoord dat er een Heilige Geest is. En dat zien we ook eigenlijk een beetje bij Nicodemus. De Heer Jezus zegt, je Nicodemus, gelijk met de deur in huis vallend, als je niet opnieuw geboren wordt, kan je het koninkrijk van God niet zien. En hij begint met zijn ogen te knipperen. Hij zegt, ja, maar hoe werkt het dan? Moet je dan weer in de schoot van je moeder gaan en moet je dan weer opnieuw geboren worden? Het is voor hem als het ware Chinees wat hij hoort. Hij weet niet waarover het gaat. Wat zou u op die vraag antwoorden? Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? Mag je weten dat Gods Geest in jou woont? Misschien zit je al jaren in de kerk, misschien zit je al jaren in de gemeente en weet je nog ten diepste niet wat wedergeboorte inhoudt. Nou ja, de Heer Jezus die zegt dat hier ook, hè. Hij zegt, bent u nou een leraar van Israël en kan je nog niet eens in Jip en Janneke taal uitleggen wat wedergeboorte is? Heel belangrijk. Ik hou van sound doctrine, van gezonde doctrines, dat we weten wat is wedergeboorte, wat is rechtvaardiging, wat is heiliging, de aanneming tot kinderen, wat is bekering, wat is geloof. Nou, daarom wil ik vanmorgen daar ook eens wat bij stilstaan. Kijk, hier lezen we dat het iemand is die heel godsdienstig is. Hij is een leider van de Joden, hij is lid van de Hoge Raad, van het Sanhedrin. Hij geeft onderwijs aan anderen. Hij bad en ging naar de synagoog. Nicodemus had een diep religieus leven. En toch verstond hij het niet. Wat wedergeboorte inhield. Het was duister voor hem, het was donker. Nou, wedergeboorte is nodig omdat het daarvan afhangt of wij onze eeuwigheid zullen doorbrengen buiten het koninkrijk van God of binnen het koninkrijk van God. Zonder wedergeboorte gaan we voor eeuwig verloren en zullen we buiten het koninkrijk blijven. En door wedergeboorte zullen we eeuwig mogen binnengaan. Dus het hangt nogal ergens van af. Niet wederom geboren worden, zegt Jezus, betekent ook dat je het koninkrijk van God niet ziet. Je begrijpt er niks van. Een mens is van nature geestelijk blind voor God en goddelijke zaken. Een mens is van nature blind. Hij begrijpt er niets van. Het is de God van deze eeuw die de gedachten van ongelovigen verblindt. In het gebed had Gerco het over een geestelijke bedekking. Die er ligt over het volk Israël. Maar ook een geestelijke bedekking misschien wel over vele harten van mensen die wonen op Urk. Dat je in de kerk zit en toch geestelijk blind. En daarom hebben wij een wedergeboorte nodig, een nieuwe geboorte nodig. Het derde is dat een natuurlijk mens, zoals die geboren is, ongeschikt is voor het koninkrijk van God. De Bijbel is heel duidelijk, hè, en sommigen noemen dat, dat staat ook eigenlijk wel in de Bijbel natuurlijk, hè, maar de doodstaat van de mens. Dat een mens van nature, zegt Romeinen 3, verdoemelijk ligt voor God. Dat zijn hele zware woorden en sommigen kunnen dat heel makkelijk uitspreken, maar dat is zeer aangrijpend. Dat we dood liggen, Efeze 2, in zonde en misdaden en dat we verduisterd zijn in ons verstand, Efeze 4 vers 18, en dat we slaven zijn van de zonde, Johannes 8 vers 44, en dat wij ten diepste rebellen, vijanden van God zijn, Romeinen 8 vers 7. Al die dingen staan daarin beschreven. Vijanden van God. We leven voor onszelf en we hebben een geestelijke blackout, maar ten diepste heb je vanmorgen, zit je hier en heb je geen paspoort die getekend is met het bloed van Jezus dat reddend vergoten is en dat je geen paspoort hebt om het koninkrijk van God binnen te gaan. Dat is aangrijpend. Dan sta je er vanmorgen buiten. En daarom is er dus wedergeboorte nodig, want wedergeboorte is het antwoord op die doodstaat van de mens. Op de corruptheid van de mens, op de zondeval. Dat is het antwoord van God. Hij wil mensen redden door ze het wonder van de wedergeboorte te laten ondergaan. Nou, wat is wedergeboorte niet? Wedergeboorte is niet iets wat je kan erven van je ouders. Dat staat heel duidelijk in Johannes 1 beschreven. Die niet uit het bloed, niet uit de wil van het vlees, ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Dus je kan het niet erven van je ouders. Het is een voorrecht om biddende ouders en grootouders te hebben. Maar genade is geen erfgoed. Wedergeboorte betekent ook niet dat je lid bent van de juiste kerk. Nicodemus was lid van de Hoge Raad, van het Sanhedrin, en toch begreep hij er niets van. Wedergeboorte betekent ook niet een correct, braaf leven. We hebben gezongen, vaste rots van mijn behoud. En daarin hebben we ook iets beleden, dat het niet de offers zijn die wij brengen, niet de tranen die wij plengen. Zelfs al zouden we de hele nacht huilen. U kunt mij redden, u alleen. Dus een keurig, braaf leven van goede werken, dat betekent niet het wonder van de wedergeboorte. Het is ook niet een hoge moraliteit. Bijvoorbeeld de rijke jongeling. Hij leefde een keurig leven. Hè? De rijke jongeling. Hij had alles correct gedaan. Maar hij was niet bereid om zijn leven over te geven aan de Here. En daarmee stond hij buiten. We worden ook niet wedergeboren door de doop. Door de kinderdoop niet. Door de geloofsdoop niet. Dat zijn allemaal Het heeft wel een boodschap, maar we worden ook niet wedergeboren door de doop. Want als hier gesproken wordt over het water, dan gaat het hier over het badwater van het woord. Als iemand niet geboren wordt uit woord en geest. Dat water hier gaat niet over de doop. Wedergeboorte heeft ook niks te maken met het avondmaal, hoe kostbaar het ook kan zijn. Maar Judas zat ook aan het avondmaal, maar was niet wederom geboren. En het laatste wat wedergeboorte niet is, dat is dat het niet een restauratie is van de buitenkant. Kijk, je kan hier vanmorgen zitten, kinderen, en we kunnen, laat me zeggen, het is op dit moment, de fruitpluk is weer een beetje voorbij, maar stel je voor dat je een rotte appel van een fruitboom afhaalt. Van binnen is die helemaal rot. Maar aan de buitenkant, nou ja, de schil zit er nog wel omheen, en je gaat naar een kunstschilder, ben ooit wel eens bij Henk Helmandel geweest in Groningen. En die man die kan prachtig schilderen, stilleven schilderijen maken. En je vraagt hem prachtige mooie rode en gele en groene kleuren om die appel heen te schilderen. En op een gegeven moment zeg je, wat een heerlijke mooie appel is dat, het is net echt. Maar vervolgens zet je er een hap in en hij is verrot, hij is rot van binnen. Nou, wedergeboorte is ook niet dat wij van buitenkant een beetje ons leven opknappen en verbeteren en hervormen. Nee, wedergeboorte heeft te maken met iets binnen in ons hart en leven. Nou, wat is nou een goede definitie van de wedergeboorte? Nou, dat kan je lezen in 2 Korinthe 5:17, waar staat, zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, ziet, alles is nieuw geworden. Dus, wat is wedergeboorte? Het is een scheppingswerk van God in het leven van een mens. In jouw hart, in mijn hart. Het is een scheppingswerk van God. God schept iets nieuws. Kijk, de rechtvaardiging door het geloof, de vrijspraak, vergeving van zonde, dat vindt plaats in de hemel. Er is blijdschap, er is feest in de hemel als vandaag zich een zondaar zich tot de Heere bekeert. Dan klinkt er als het ware de vrijspraak in de hemel. Deze man, deze vrouw, zijn zonden zijn vergeven. Maar wedergeboorte, dat is het werk van God in ons hart. Diep aan de binnenkant van ons hart. Dat vindt plaats hier op aarde in het hart van een mens. Diep in ons wezen wordt ons hart door de kracht van de geest radicaal vernieuwd. We worden een nieuwe schepping. Nou, dat kan bij de één een heel duidelijk moment zijn. Oh, dan zegt hij, het was voor mij zo duidelijk, alles werd nieuw. De natuur ben ik anders gezien, de mensen ben ik anders gezien. Maar dat moment, dat kan bij de één heel helder liggen en bij de ander kan dat minder helder liggen. Het gaat mij vanmorgen niet dat wij het tijdstip van de wedergeboorte kunnen aanwijzen. Zal ik straks ook nog wel even bij de kenmerken benadrukken. Maar wat is belangrijk? Nou, dat je vanmorgen hier zit in de kerk en dat je zegt met die blindgeborene, één ding weet ik, ik was blind, maar nu zie ik. We hoeven niet grote verhalen te kunnen vertellen. Maar je moet wel weten, het is wel gebeurd in mijn leven. Ik kan niet helemaal het tijdstip, ik weet niet, het is bij mij geleidelijk aangegaan. Ik ben als kind al heel jong betrokken geweest op de dingen van de Heer. En ik had een verlangen naar de Heer. En wilde ik de dingen van de Heer doen. Er kunnen kleine kinderen wederom geboren zijn. Maar de uitwerking, die gaan we zien in ons leven. Dus wedergeboorte is een scheppingswerk van God. Wat ons van rebellen, van vijanden, tot zijn vrienden maakt. Blij, mijn hart is zo blij. We hebben gezongen, want Jezus is een vriend van mij. Dus van vijanden, van rebellen, worden wij tot zijn vrienden, tot zijn kinderen gemaakt. En wat gaan we dan doen? Nou, dan gaan wij goede werken doen. Dat zegt eigenlijk de Efezebrief, die Efeze 2, dat gaat eerst over de doodstaat van de mens, over de verlorenheid van de mens, dat wij gevangen zijn in het duister, maar als de Heer dan die rijk en barmhartigheid, dat nieuwe werk in ons hart doet, wat staat er dan? Dan zijn wij, want wij zijn zijn maaksel, we zijn zijn nieuwe schepping, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken. Dus God doet dat wonderwerk in ons leven, zodat wij gaan leven tot zijn eer. Nou, van nature zijn wij dwarsliggers. En misschien zeg je, ja, als ik terugkijk in mijn leven, er is een periode geweest, ik was een dwarsligger. Egoïstisch. En we hebben dat net gelezen, ook in Titus, hè. Ik was ongehoorzaam, ik dwaalde als een schaap. Ik was verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten. Ik leefde in slechtheid, ik was een jaloers mens, gericht op zichzelf. En eigenlijk haat ik soms mensen in mijn omgeving. Maar, staat er, dat woord, toen, dat moment dat God kwam in je leven. Ineens tijdens die preek. Misschien was je wel hier als gast in een dienst en ineens door de woordverkondiging heen zag je hoe arm je was buiten Christus. En dat je hoorde dat er een oplossing is en dat er een boodschap van hoop is. Of misschien zat je thuis, 's morgens in je Bijbel te lezen en ineens was daar dat licht. Kijk, dat is de wedergeboorte. God doet twee dingen in het wedergeboorte. Hij verlicht ons verstand. En hij verandert, hij vernieuwt onze wil. Dan gaan we even nu de diepte in. Wat dat nou betekent. Ons verstand wordt verlicht en onze verlangens die worden ineens plotsklap anders. Je had nooit geen zin om in de Bijbel te lezen. Je krijgt ineens een honger naar het woord van God. Nou, een prachtig beeld is eigenlijk het beeld van de schepping. Want wedergeboorte is eigenlijk, een ander woord voor wedergeboorte is herschepping. Wat gebeurde er bij de schepping? Er staat in Genesis 1, de aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed. Kijk, dat is nou een natuurlijk mens. Een beeld van een natuurlijk mens. Jouw leven zonder God is woest, chaos, leeg, ontzettend leeg en het is duisternis. Zijn we daarvan doordrongen? Dat een leven zonder God en zonder Jezus leeg is omdat het niet beantwoordt aan datgene waartoe God ons geschapen heeft, namelijk... We zijn geschapen om hem te genieten en hem te eren en hem te aanbidden. En dat God aan zijn eer komt. Daarin ligt de diepste verzadiging. Daarin ligt de diepste vreugde in het leven van een mens. Dat wij God aanbidden door zijn Zoon Jezus Christus. Woest, leeg en duister als we dat niet kennen. Maar wat een wonder. God zweefde boven, en de geest van God zweefde boven het water. De geest van God werkt vanmorgen hier in ons midden. En ik kan het je niet uitleggen, wij kunnen het elkaar niet uitleggen. Dat is het wonder, dat is het mysterie van de werking van de Heilige Geest. Dat is dat wonder van die onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. Dat ineens God zei, laat er licht zijn. En er was licht. Ik kan het niet uitleggen toen het in mijn leven gebeurde, maar dat je ineens... Dat het lichtknopje aangaat, dat Gods geest ineens licht geeft over wie God is en wie ik zelf ben. En dat er een verlangen komt, een honger naar vrede met God, een verlangen naar een zaligmaker. Daar zij licht en er was licht en dan staat er en God zag het, dat het licht goed was en hij maakte scheiding tussen licht en duisternis. Kijk, dat is... Ik zou bijna zeggen, dat is eigenlijk de uitwerking van wedergeboorte, van bekering. Dat de Heer in jouw leven steeds meer, ja, duisternis en licht gaat scheiden. Je gaat steeds meer zien, Hebreeën 5, de laatste verse, door het onderscheiden van goed en kwaad. Dat je gaat groeien daarin. Een kind van God gaat groeien in het zien wat van God is en wat van de duivel is. Dat wat licht is. En dat wat duisternis is. Dus wat gebeurt er in de wedergeboorte? Ons verstand wordt verlicht. Calvijn spreekt over, je krijgt kennis van God, kennis van jezelf en kennis van Christus. Dus dat is geen stappenplan, maar dat is iets wat eigenlijk doorlopend is. Hè? Dat wij meer kennis van God krijgen, meer kennis van onszelf krijgen... Van ons boze hart, maar dat er ook een verlangen komt om gereinigd te worden door het bloed van de Heer Jezus Christus. Dus, God gaat ons verstand verlichten. Dan komt de verlangen om die parel van grote waarde te leren kennen. De brug naar de wereld wordt opgehaald, zeiden ze vroeger, hè? De wereld kan je niet meer bevredigen. De wereld is zo leeg, het is zo donker. Dat ga je zien. Dat ga je met je verstand, ga je dat zien. Je gaat dat aanschouwen. Nou, dat kan met tranen gepaard gaan. Dat kan zonder tranen gepaard gaan. Er komt iets van berouw en spijt, schaamte. Je gaat je verootmoedigen voor de Heere. Ik denk dat dat allemaal gevolgen zijn van de wedergeboorte. Zoals een kind wat geboren wordt, het eerste wat het doet is huilen. Ja, dat er ook iets van berouw komt, dat er iets van verslagenheid komt. Dat er een kreet naar de hemel komt, een hartekreet, een gebed. Het gaat niet om de intensiteit. Maar je gaat wel de uitwerking zien. Dat zegt de Heer Jezus hier ook. Hè? De wind waait waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet van waar het vandaan komt. En waar het heen gaat, zoals met een ieder die uit de geest geboren is. Dus je kan er soms de vinger niet op leggen, maar de uitwerking ga je wel zien in je leven. Daar verandert iets. En soms kan je er nog geen eens woorden aan geven. Dus het is in de eerste plaats vernieuwing van je verstand, van je denken. En dat, ja, in een bepaald opzicht gaat dat door, hè, want Romeinen 12 zegt, wordt veranderd in de vernieuwing van je denken. Dus ook een kind van God die al 20 jaar op de leerschool is, ook die moet nog steeds die verandering van denken ondergaan. Maar God heeft gezegd, daar zij ligt. Het tweede, dat is de vernieuwing van ons hart, ofwel de vernieuwing van onze wil. Wedergeboorte heeft alles te maken met je wil. Met je hart. De diepste diepte van ons innerlijke leven, wat van nature verdorven is, dat wordt vernieuwd. Kijk, wij geloven, als reformatorische baptisten geloven wij, in de verdorvenheid van de mens. Althans, ik heb dat vanmorgen nog op de website gezien, onder geloofsbelijdenis. Maar de hedendaagse postmoderne mens gelooft dat niet meer. De postmoderne mens, luister maar naar de Radio 1 spotjes van het Humanistisch Verbond. Die zeggen, wij geloven in de kracht van mens. Gisteren hebben wij op de Bijbelschool nog weer een lezing gekeken van Jef de Vriezen over pastoraat. Maar de hedendaagse humanistische psychologie die zegt dat er in elk mens het diepste goed is en die moet zelf de kracht hebben om zijn leven weer op de orde te brengen. Dat moet aangesproken worden. En de psycholoog, zo zei broeder Jef de Vriezen, die zit erbij bij een gesprek en die zegt niet te veel. Hij geeft zegt, oké. En hij laat jou de antwoorden geven en ik probeer je daarin te bemoedigen. Nee, wij geloven dat het woord van God waar is. En het woord van God geeft eigenlijk niet zo'n fraai plaatje over de binnenkant van ons hart. Jeremia 17 vers 9. Arglistig is het hart, dodelijk. Wie zal het kennen? Oh, wij kennen ons hart ten diepste niet. God kent ons hart. En wat bevrijdend dat hij ons kent. En we hoeven alleen maar te zeggen, Heere, laat mij zien wie ik ben. Doorgrond en ken mijn hart. Marcus 7 zegt het als volgt. Want het komt niet, wat staat, want vers 21, want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort, schrik niet, kwade overwegingen, allerlei overspel, porneia, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid, al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens. Snap je nou waarom er wedergeboorte nodig is? Want dit is het plaatje van een natuurlijk mens. Maar God gaat dat veranderen van binnen. Hij gaat die verlangens, hij gaat andere verlangens in ons leggen. Hij gaat onze wil vernieuwen. De Bijbel zegt dat zo, kinderen. Hij maakt van een stenen hart, wat ongevoelig is voor de dingen van God, geeft hij ons een vlezen hart, een gevoelig hart. Nou, ik ga dat voor de kinderen, ga ik dat nu duidelijk maken met een voorbeeld. En als jullie dat, kinderen, tieners, als jullie dat voorbeeld onthouden, dan denk ik dat je een van de belangrijkste dingen ook wel van de preek hebt onthouden. En dan kan je thuis met je ouders doorspreken. Stel je voor, we gaan naar een boerderij. Ik weet niet of hier boeren in ons midden zijn. Maar op een boerderij, we gaan naar een biologische boerderij waar van die hele smerige, vieze varkens rondlopen. Met de modderpoel. En we gaan dan naar naar dat weilandje met een modderpoel waar die varkens liggen. En we doen daar een varken aan een leiband en we nemen hem mee. En we nemen hem mee naar een plek waar een hoge drukspuit staat. En de kinderen geef ik een borstel. En we gaan met elkaar dat varken schoonmaken. En de een die pakt de hoge drukspuit en we spuiten dat varken brandschoon. Geen modderspetje meer op dat varken te vinden. Zo schoon dat je bijna kan zeggen, nou, hij kan bij mij op de slaapkamer meeslapen. Zo schoon is de varken. Maar wat doe je vervolgens? Je laat dat varken daar los op de boerderij. Wat doet dat varken? Het loopt wat rond en het gaat weer terug naar de modderpoel en gaat weer heerlijk in de bagger en in de modder zich rondwentelen. Waarom? Zo heeft God dat beestje gemaakt. Dat is zijn DNA, zeggen we dan. Hè? Dat is, ja, dat kunnen wij niet uitleggen. Dat zit daarin, in dat beestje. Hij voelt zich in zijn element in de modderpoel. Nu gaan we op diezelfde boerderij, gaan wij een mooie lapjeskat nemen, een poes. En dan gaan we iets doen, kinderen, wat eigenlijk een beetje ondeugend misschien is, maar we nemen die poes en die nemen we mee naar de modderpoel. En we gooien hem in de modderpoel en we douwen hem kopje onder. Heel die poes is vies, die zit onder de blubber, onder de modder. En dan laten we die poes los. Nou, wat doet die poes? Die springt eruit en die rent heel hard weg. En op een gegeven moment ben je hem kwijt. En dan zie je daar bij de hooiberg, zie je hem daar zitten. In de hooiberg. En dan zit, wat zit die poes dan te doen? Die poes, die zit met zijn kleine tongetje. Begint hij bij zijn pootjes. En dan zit hij met zijn tongetje. Gaat hij heel zijn vachtje en zijn lijfje schoonlikken. Want hij vindt het akelig, die modder. Dat vindt hij verschrikkelijk. Dat is nou eigenlijk een beeld van de radicaliteit van de wedergeboorte. En dan zeg ik het vanmorgen even heel plat. Maar God geeft ons van een varkensnatuur een poezennatuur. Dat is het wonder van de wedergeboorte. Een varken wil lekker in de modder zwemmen. En een poes die verlangt ernaar om schoon te zijn en rein te zijn. Wat gebeurt er als God je wil en je hart vernieuwt, je steenhart van vlees maakt. Je wil niet langer in dat oude leven van overspel en verslaving en hebzucht en diefstal en jaloezie en hoogmoed leven. Nee, daar ga je van kotsen. Daar ga je van walgen. Heere God, dat wil ik niet meer. Ik heb er spijt van. Ik schaam me ervoor. Nee, Heere, ik wil rein voor uw leven. Ik wil heilig voor uw leven. Ik verlang daarna, Heere, om uw woord in de praktijk te gaan brengen. Dat zegt 2 Petrus 1 vers 4. Moet je goed luisteren. Hè? Wat staat er in 2 Petrus 1 vers 4? In het wonder van de wedergeboorte wordt ons de goddelijke natuur deelachtig gemaakt. Dat is wat? Dat is een wonder. Goddelijke DNA wordt er in ons gelegd. Je krijgt een verlangen om de dingen van God te gaan doen. Nou, als je nou net tot geloof komt. Ik ga even dat beeld, omdat het gewoon denk ik duidelijk is, hè. Maar als je nou net tot geloof komt, dan is daar een strijd tussen de vark en de poes aan de binnenkant van je hart. Heb je nog last van dat vark in je leven? Van die oude natuur, van dat vlees? Soms kan dat varken weer de kop opsteken. Die vark en de poes. Een inwendige strijd die tot onze doodsnik doorgaat. Wij raken hier op aarde. Ja, de Bijbel zegt wel, in Romeinen 6 vers 6, die oude mens die is gestorven. He, dus in een bepaalde opzicht is dat vark is weg. En toch hebben we nog de uitwerkingen ervan in ons leven. Dus in een bepaald opzicht is daar nog een strijd tussen het varken en de poes. Maar als je nou dicht bij de Heer Jezus blijft. En in het badwater van het woord je onderdompelt elke dag. Als je trouw naar de gemeente komt. Of naar de bidstond en naar de samenkomst in de gemeente. En elke keer word je in bad gedaan. Door het badwater van het woord. Het woord is een spiegel. Als je in mij blijft, ik in u, dan draag je veel vrucht. Dan heb je weinig last van het vark. Het gezonde geestelijke leven, het normale christelijke leven, is dat het leven van de poes, dat reine heilige leven, dominant is in ons leven. Dat sterk is in ons leven. Maar als wij weer dat woord van God verlaten. halsstarrig zijn. Weer een dwarsligger worden in het volgen van de Heere. Als dat varken weer terugkomt, dat oude leven. Ja, dan kan er soms een periode zijn dat er heel weinig van het nieuwe leven van die poes te zien is. Dan moeten we ons opnieuw bekeren tot de Heere. Dan moeten we het opnieuw beleiden voor de Heere. Zeggen, Heer, ik verootmoed hem opnieuw. Ik verlang opnieuw, Heere, ja, een toegewijd hart. Wilt u, dan hoeven we niet opnieuw wedergeboren te worden. Wedergeboorte is een eenmalig moment in ons leven. Dat we van dood levend worden gemaakt. Maar bekering is iets wat dagelijks doorgaat in ons leven. Nou, we gaan even nog iets zeggen over die, dus even samenvattend. Wedergeboorte, vernieuwing van je verstand, van je denken. En vernieuwing van je hart, van je wil en van je verlangens. Nou, dat wordt zichtbaar in je leven. Als je nou nog geen Bijbellezenrooster hebt voor de komende week, dan zou ik willen zeggen, ga dan de brieven van Johannes lezen. We hebben nou uit het Johannes Evangelie gelezen, maar de brieven van Johannes. En er staat heel veel, staat er geschreven, die uit God geboren is, zondigt niet. Dat moet je me even uitleggen, zeg je dan. 1 Johannes 3 vers 9. Die uit God geboren is, zondigt niet. Wat betekent dat? Ben je dan volmaakt? Doe je dan nooit geen zonde meer? Nee, die uit God geboren is, die leeft niet meer in de zonde. Hij struikelt nog wel in de zonde, maar die zondigt niet als dat varken wat het heerlijk vindt om van de zonde te genieten. Die heeft wel leedwezen en berouw over zijn zonde. Dan struikel je nog wel eens. Dan struikel je misschien elke dag. Maar die uit God geboren is, die kan daar niet meer zijn vermaak, zijn plezier in vinden. Nou, nog iets wat woord Johannes zegt. Ik zal het voorlezen in 1 Johannes 2 vers 29 bijvoorbeeld. Er staat, als u weet dat hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Nou, wat het woordje uit hem geboren betekent wedergeboorte. En rechtvaardigheid betekent, je wil in een rechte weg voor God leven. Je wil niet meer links of rechts afwijken. Nee, Heere, ik wil recht tegenover u staan. Ik wil keuzes maken overeenkomstig uw rechtvaardigheid, overeenkomstig uw woord. Nou, die uit God geboren is, krijgt een verlangen naar de onvervalste melk van Gods woord. Heb ik al gezegd. Die uit God geboren is, die heeft een liefde tot het huisgezin van God. Die gaat graag met Gods volk om. Met de gelovigen. Met de gemeenteleden die de Heer Jezus lief hebben. Dat is een bemoediging. Dat is als het ware kooltjes, hè, die bij elkaar komen en die elkaar verwarmen. Die zeggen, het is fijn om bij elkaar te zijn, om samen te zingen. Psalmen, opwekkingsliederen, gezangen. Om elkaar te bemoedigen, voor elkaar te bidden. Dus Johannes zegt, je krijgt liefde tot het huisgezin van God. 1 Johannes 4 vers 7. Nog eentje, de laatste. Johannes zegt in 1 Johannes 5 vers 18. Wij weten dat ieder die uit God geboren is niet zondigt, hebben we ook al gehoord, maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem, krijgt geen grip op hem. Dus wat betekent dat? Bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. Je geeft geen rechtsgrond aan de Satan. Je wil ver bij de zonde vandaan blijven, zodat Satan niet grip op jou krijgt. Je gaat dus een overwinningsleven leven door de opstandingskracht van Christus in jou om weg te blijven van de zonde en ook om in overwinning over de Satan te leven. 1 Johannes 3 vers 8, hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. Dat is een proces, hè, waarin wij meer en meer groeien. Het wordt zichtbaar in ons leven. Nou, dat zegt Jezus ook, hè. Je zult God zien gaan werken. Nou, vanmorgen wil ik bemoedigen, misschien ben je wel teruggevallen. Misschien zit je wel in een behoorlijke geestelijke strijd. Dan moet je niet gelijk gaan twijfelen aan het begin. Dan wil ik je vanmorgen bemoedigen. Je bent op de goede weg. Je ziet de uitwerking in je leven. Maar misschien wil God je een les leren. Misschien trekt de Heer zich soms even terug. Om te laten zien dat jij zonder hem niks kan doen. Dat je met lege handen zegt, Heer, ik heb u weer nodig, Heer. Ik heb het weer in eigen kracht gedaan. De wedergeboorte wordt zichtbaar. Maar in de weg van bekering met vallen en opstaan gaan wij meer en meer goede vruchten voortbrengen. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort. En een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Maar het feit dat je hier zit en misschien een leven van verslaving hebt gehad. Nu val je misschien soms erin terug. Zomaar een keer een dag of twee dagen. Maar vroeger leefde je erin en nu struikel je erin. Dat is het verschil. Nou, wat heeft het nou te zeggen? We gaan naar de afronding van de preek toe. Nou, kan je vanmorgen zitten en zeggen, ja, Gods genade is zo groot, hij is ook in mijn leven gekomen. Inderdaad, de uitwerking, het effect is zichtbaar geworden in mijn leven. Ik mag vanmorgen opnieuw God danken voor het wonder van de wedergeboorte. Dat hij de heilige God, zijn goddelijke natuur, mij deelachtig heeft gemaakt op het moment dat hij zei, daar zij ligt. Prijs God dan. Dank hem als we straks dat lied gaan zingen. Dit is mijn vreugde altoos te zijn. In mijn heiland, Jezus is mij wedergeboren door Jezus bloed. Nou, doe dat met vreugde vanmorgen. Eer hem daarvoor, voor dat wonder. Jij die het niet gezocht hebt. En niet verdiend heb door God opgezocht. Maar het kan ook zijn dat je hier vanmorgen zit. En zegt, ja, dit leven ken ik niet. Ik sta er buiten. In mijn leven is er nog niks veranderd. Ik zit nog in die verslaving. En ik vind het nog plezierig ook. Nou, de Bijbel zegt nergens, word opnieuw geboren. Dat kan jij niet doen. Dat is een eenzijdig werk van God uit de hemel in ons hart. We moeten het ondergaan. Hè? Het is een soevereine daad van God. Maar wat zegt de Bijbel wel? En dat is nou eigenlijk iets wat dat kan ik niet uitleggen. Dat is de andere kant van de medaille. De Bijbel zegt, bekeert u en gelooft het evangelie. En ik denk dat dat op Urk een misvatting is bij heel veel mensen. Ze zitten maar te wachten. Wedergeboorte. We zijn dood in zonden en misdaden. Ja, we kunnen niks. En we willen niks en het is wachten totdat God iets gaat doen. Ja, maar dan heb je het woord niet begrepen. Wedergeboorte is inderdaad een eenzijdig werk van God. Maar de Bijbel zegt wel, wat wij moeten doen, bekeer je, draai om. En geloof het evangelie. Luister niet naar die leugens van de duivel dat een mens niks kan doen. Dat nieuwe leven, dat schenkt God. Maar het is een mysterie. Met die wind, van waar het komt en waar het heen gaat, we kunnen het niet uitleggen. Maar wij moeten doen wat de Bijbel zegt. En de Bijbel zegt dat wij onze zonden moeten belijden. Dat we dat verdorven hart in het licht moeten brengen naar hem. Dat we naar de Heer Jezus moeten komen en zeggen, Heere, ik heb lege handen, ik heb een verloren leven. Ik heb het verprutst, ik heb een corrupt hart, ik ben een dwarsligger. Heere, ik herken en beleid het voor u. Ik wil gewoon niet langer kiekeboek spelen. Heer, ik leg het masker af. Maar Heer, nou heb ik vanmorgen ook gelezen in Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En Heer, tot die wereld behoor ik nou ook. Al zo lief heeft God, vul je naam erin, Jan Korfgaat. Al zo lief heeft God Marianne Cornet gehad. Vul je eigen naam erin. Dat hij zijn enige geboren zoon voor jou gegeven heeft. Opdat jij in hem je geloofsvertrouwen zal uiten. Hem zal danken voor het offer. Niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon, Jezus, niet in de wereld gezonden. Niet voor jou gezonden. Opdat hij de wereld zou veroordelen en zoveel mogelijk mensen in de hel zou werpen. Nee. Opdat de wereld door zijn zoon behouden zou worden. Nou, vanmorgen klinkt het opnieuw. Zie op hem. Met al je zonden, met al je verslaving, met je hele verdorven hart. Zie op hem en word behouden. Op hetzelfde ogenblik dat je vanmorgen met al je zonden wegkijkt op het volmaakte offer van de Heer Jezus. Het is volbracht. Op datzelfde ogenblik wil God dat wonder van die wedergeboorte werken. Het is een mysterie. We kunnen het niet uitleggen, maar dat je het ineens ziet. Ik hoef niets te doen. Zalig worden is niets doen. Dat is niets doen dan enkel kijken naar de Heer Jezus. En zeggen, Heer, ik dank u dat u ook voor mij naar deze aarde bent gekomen. En wat zegt Paulus dan? En daar rond ik mee af met een tekst. Paulus zegt tegen de gemeente van de Thessalonica. Ik kan later de preek nog eens naluisteren en dan kan je al die teksten erop naslaan. Prachtige teksten. Maar wat zegt hij in 1 Thessalonicenzen 1 vers 6? Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere toen u het woord aannam te midden van veel verdrukking met de blijdschap van de Heilige Geest. Want zij vermelden zelf over ons hoedanige ingang wij bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt. Om de levende en waarachtige God te dienen. Dus Paulus, die ziet het vanuit het oogpunt van de bekering. Hij zegt, jullie hebben je bekeerd. Het woord hebben jullie aangenomen, wat jullie hoorden. En jullie hebben je omgedraaid. En in hoofdstuk 2 vers 13. Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte woord hebt ontvangen, zoals ook vanmorgen, het ook aangenomen hebt. Niet als een mensenwoord vanmorgen, maar zeg, ja, inderdaad, wat ik vanmorgen gehoord heb, zoals het werkelijk is, als Gods woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft. Gemeente, we kunnen het niet uitleggen. Het is een mysterie. God wil vanmorgen die wedergeboorte bewerken op hetzelfde ogenblik als wij het gepredikte woord in ons hart zeggen, ja, Heere, het is waar wat er gezegd is. Het was niet het woord van een mens. Het waren allemaal bijbelteksten. Het was Gods woord. En op datzelfde ogenblik als we dat ontvangen en daar amen op zeggen, dan wordt dat geloof daar werkzaam. En dan ga je terugkijken. Toen en toen is het begonnen toen de Heere ging werken. De laatste vraag. Bent u? Ben jij wedergeboren? Dank God. Prijs hem ervoor als het geval is. Zo niet. Kom dan. Heden is het de wel aangename tijd, de dag der zaligheid. Amen. Zullen we met elkaar dit nog in gebed brengen? Heren, we loven en prijzen u, Heren, voor het grote wonder dat u deze wereld niet aan zijn lot heeft overgelaten. Heren, u had naar recht en gerechtigheid gehandeld als u deze hele wereld voorbij zou gaan. Maar Heren, u hebt de redenen genomen vanuit uzelf in de eeuwige raad, toen daar een overleg was tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat de Heer Jezus zei, zie Vader, ik zal gaan. Ik ben bereid om mijn leven te geven aan het kruis van Golgotha, om mensenlevens te verzoenen met God. Heren, wat een wonder dat u in het geheim van uw geduld ook vandaag nog werkzaam bent. Dat u deze wereld nog met uw blijde boodschap tegemoet wilt treden. Dat u dat wonder van de wedergeboorte alleronverwachts wil geven. En ook vanmorgen wil zeggen met gezag en autoriteit. Daar zij licht en er was licht. Heer, wat zou dat heerlijk zijn als dan vanmorgen een man of een vrouw, een jongen of een meisje of zelfs een kind zal zeggen, ik wil van een verdorven hart, een ongevoelig hart, een vlezen hart, een verlangen krijgen om God te leren kennen. Ik bekeer me. Ik dank God voor het offer dat Hij gebracht heeft. Ik breng mijn leven in het licht. O Heere, wilt u dat uitwerken in ons leven tot meerdere glorie van uw naam. Heere, zegen ons. Ook als we straks naar huis gaan, Heer, geef dat we eerlijk zullen worden. Als we nog niet tot u bekeerd zijn, als we nog niet onszelf omgedraaid hebben, Heere, wilt u dan ook ons op die plek brengen, o God, dat we niet anders kunnen doen dan het roer uit handen te geven aan u. Heere, we danken u voor uw woord, wat zo helder is. O Heere, wilt u zo dat woord ook brengen in ons aller hart en leven, tot meerdere glorie van uw naam. Amen.